Vandaag begint de 40 dagen tijd. En we beginnen in een lezing, dat deden we vorig jaar ook, dezelfde lezing, op het moment dat Jezus zegt, ik moet naar Jeruzalem gaan. Waar zijn we met z'n allen op dit moment mee bezig? We zijn bezig met nadenken, waar gaat het nou eigenlijk in het christelijk geloof om? Wat is nou eigenlijk de kern van het verhaal? Wat is de zin van christelijk geloof in deze wereld? We hebben dat helemaal teruggebracht tot het woord, heb je naaste lief, hij is als jij. We hebben daar een aantal keren bij stilgestaan, gewoon om inhoudelijk te kijken naar dat woord. Wat gaan we nu doen in die 40 dagen tijd? We gaan kijken hoe dit woord nou zijn uitwerking krijgt in de ontmoeting met Jezus. Dus we gaan Jezus tegenkomen. We lezen stukken over Jezus. Jezus die nu naar Jeruzalem gaat. Daar hebben we er net van gezongen. Maar Jeruzalem dat ook de poort van het dodenrijk voor hem wordt. En we vragen ons gaandeweg af, maar waar zit nou die naaste liefde in wat Jezus doet? En hoe kan ik daarin meekomen in geloof? Wat zegt dat voor mij? En Jezus die heeft zelf antwoord gegeven op die vraag in Johannes 13 vers 1 voor het feest van het Pascha. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Met andere woorden, Jezus' liefde gaat tot het gaatje. Tot in de dood, om het zo maar eens te zeggen. Vandaag gaan we die eerste stap zetten. In de 40 dagen tijd met Jezus mee naar het kruis op Golgotha. En uiteraard daarna ook het paasfeest. Maar steeds met de vraag, oké, ik loop mee. Leer mij. Leer mij geloven in deze tijd. Leer mij staan tussen de mensen en zien wat het geloof in Jezus Christus nu eigenlijk inhoudt. Voor mij persoonlijk, voor de ander, voor ons als gemeente. We gaan op weg om God te ontmoeten in muziek en zang, in woord en gebed. Laten wij een moment stil zijn om ons op die ontmoeting voor te bereiden. Lieve mensen, de essentie van het verhaal, de essentie van geloof, de essentie van waar Jezus Christus voor kwam, waar God überhaupt eeuwenlang mee bezig was, is liefde. En wij kunnen natuurlijk de liefde ontzettend laten ondersneeuwen in allerlei tradities, in allerlei woorden. Maar uiteindelijk als het ons raakt en wij weten niet waar het vandaan kwam of waar het naartoe gaat, zoals het werk van de geest, dan hebben we er niets aan. Het gaat ons voorbij. En daarom is het belangrijk dat we, jong en oud, heel indringend stilstaan bij wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En Jezus spreekt vanmorgen tot ons als hij zegt in de woorden van Johannes 15, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal jouw vreugde volkomen zijn. Mijn woord voor jullie is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En dan wat ik zo meteen nodig heb in de preek. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En we gaan daar zo meteen in de preek verder naar kijken.
Ja. We lezen uit Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mens de zoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Dan gaan we nu zingen uit de Evangelische Liedbundel nummer 207.
Oké. Vorig jaar hebben we deze tekst ook al gelezen. En toen heb ik verteld, en dat heb ik nu heel eventjes maar nodig, want ik ga een heel andere kant op. Heb ik verteld dat Caesarea Philippi, waar we nu in de tekst aanwezig zijn, vroeger Panias heette. En Panias, dat is een van de bronnen van de Jordaan. En je moet je voorstellen, helemaal onder in het Hermongebergte, daar is een grot. En in die grot, daar was toen, in de tijd van Jezus, nu niet meer, nu is die weg, was een ravijn naar beneden. En helemaal beneden in dat ravijn, daar stroomde het begin van de Jordaan. Dus dat komt uit de Hermon. En Panias, dat was toen een heiligdom voor de god Pan. En als je dan iets ging offeren aan de god Pan, dan kieperde je bijvoorbeeld een schaap of een bokje in dat ravijn. En dat, ja, dan hoorde je ergens plons een keer, neem ik aan. Dat weet ik trouwens niet eens. Misschien hoorde je wel plons. En als dan even verderop het Jordaanwater rood kleurde, dan had dus dat schaap ergens de rots geraakt. Dan betekende dat dat Pan het offer niet had aanvaard. En bleef je wachten en bleef het Jordaanwater gewoon netjes helder, dan had de god Pan het offer aanvaard. Inmiddels, 2 eeuwen later, is de grot er nog wel, maar is dat ravijn dicht en stroomt de Jordaan ergens, nou, weet ik hoeveel meter van die grot af naar buiten toe. Daar staat Jezus. En in de Romeinse tijd heette die grot de poort van Hades. De poort van het dodenrijk. En die moet je even onthouden. Dat is het enige wat ik nodig heb. Die moet je even onthouden. Want Jezus die staat daar bij de poort van het dodenrijk. Nou, zullen we zeggen, ja, dat is niet om jullie, maar ik zet hem toch even hier neer. Ik zet hier de poort van Dodewijk en dan zet ik daar Jeruzalem neer. Want die beweging die heb je nodig. Dat je even realiseert dat er een beweging ontstaat waar we in mee gaan lopen en waar constant de vraag is, wat doet Jezus met mensen? Dat is, en dan gaandeweg komt ons leermodel, hoe komt zijn liefde in ons hart, hoe gaan wij met mensen om? Dat leermodel dat komt vanzelf naar boven. Hier staat Jezus. En Jezus die vraagt bij de poort van het dodenrijk, van de Hades, vraagt hij aan zijn vrienden, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Die vraag die kennen we, neem ik aan, allemaal. Een identiteitsvraag voor jezelf. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En zeker in turbulente tienerjaren kun je die vraag misschien nog niet zo helder stellen. Want alles gaat door je heen en je ontwikkelt aan alle kanten en je doet van alles. En als iemand je aanspreekt op iets wat je doet, zeker als het een volwassene is, dan heb je alweer een tegenreactie. Dus dan bruist en borrelt het van binnen en het ontwikkelt zich van alles. Maar in de nacht stel je jezelf de vraag, wie ben ik? Wat ben ik waard? Ouderen, twintigers, dertigers, veertigers, maar tot op hoge leeftijd, stellen die vraag ook, maar dan wat tot rust gekomen. Ja, naar buiten toe tot rust gekomen, maar van binnen is het nog steeds de spookvraag, wie ben ik? Jezus stelt die vraag ook. Want hij wil graag weten hoe de mensen naar hem kijken. Waarom is dat van belang? Nou, let op. Want Jezus geeft jou hier een hele mooie les over je eigen identiteit. Jezus vraagt aan zijn vrienden, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen sommigen, Johannes de Doper. Dat zei koning Herodes ook, want die had Johannes de Doper vermoord. En toen hij van Jezus hoorde en de wonderen die hij deed, toen zei Herodes de koning, dit is Johannes de Doper, die is opgestaan uit de dood en daarom kan hij al die wonderen doen. Dus zeiden de discipelen, er zijn mensen die zeggen dat u Johannes de Doper bent. Weer anderen zeiden, nee, sommige mensen zeggen, u bent Elia. Want in het Oude Testament staat dat als het koninkrijk van God komt, dat eerste profeet Elia terugkomt. En die gaat dan vertellen en dan komt de Messias. En weer anderen zeggen, zeiden de discipelen, u bent een van de profeten. Al die benamingen zijn voor Jezus niet genoeg. Ik zal je zo meteen duidelijk maken waarom niet. Maar ze zijn niet genoeg. Hoe weet ik dat? Omdat hij ogenblikkelijk vraagt, maar wie zeg jij dan dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En daar is Jezus tevreden mee. Maar waarom is hij daar nou wel tevreden mee? En met die eerste duidingen niet. Nou, stel je voor, hè, dat ik aan jullie zou vragen, wie denk jij dat ik ben? En je zou tegen mij zeggen, nou, ik denk dat jij een motormonteur bent. Ja, dat kan, ik rij motor en ik sleutel er wel eens aan. Maar het ellendige is dat als hier dan een motorrijder, en die zitten hier in de kerk, als er dan een motorrijder in de kerk zit, oh, dan moet ik de volgende keer met mijn motor naar Peter toe. Dan denk ik, oh nee, niet doen, niet doen. Dat gaat niet werken, dat kun je beter aan een motormonteur vragen. Ik kan olie verversen, dat kan ik, maar verder ook niet. Of als een ander zou zeggen van, ja, volgens mij ben jij bakker. Ja, ik bak wel eens broodjes. Maar als jullie allemaal op me afkomen en zeggen, oh, je bent bakker. Dan moet ik voldoen aan die verwachting en dat kan ik niet. Ja, ik kan een broodje bakken. Maar er zit hier een bakker in de zaal, die kan dat veel beter. Dus met andere woorden, hoe jij mij ziet, maakt uit voor wat je van mij verwacht. Die kun je volgen, geldt voor jezelf ook. Want als jij wordt gezien als de perfecte leidinggever, Of je wordt gezien als de liefdevolle moeder. Of je wordt gezien... Dan komt er een verwachting op je af en daar moet je aan voldoen. Dat gaat als het ware jouw leven plooien. En Jezus wil niet geplooid worden als de opgestane Johannes de Doper. Dat is zijn taak niet. Dat is zijn taak niet. Net zoals dat het bijvoorbeeld mijn taak niet is om allerlei technische dingen in een gebouw als de kerk te regelen. Ik kun 100 keer zeggen dat ik dominee ben, maar ik heb er geen barst verstand van, dus waarom vraag je het mij? Het is zijn taak niet om Elia te zijn, de voorloper van het koninkrijk. Maar dan zegt Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus opeens, dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van God geleerd. Dus Jezus landt in deze woorden op wie hij eigenlijk is. En hij weet, met alles wat ik heb gedaan, is er in ieder geval 1 mens, of misschien alle discipelen wel, dat weten we niet, maar is er 1 mens die ziet dat ik de Messias ben. En waarom is dat van belang? Nou, Jezus die gaat ogenblikkelijk vertellen wat de Christus doet. Want op deze belijdenis, nu kun je dus zien, als je mij gaat volgen, wie ik ben. Als je nu met mij meeloopt van de poort van Hades naar de poort van de stad van God, dan kun je dus weten wie ik ben. Ik ben de Messias, de redder, de verlosser van de eeuwige God. Dat kun je dus nu weten, want het is op aarde geland in de belijdenis van Petrus en de discipelen. Wat ga jij zien? Wat ga jij zien als jij de Messias, als jij Jezus volgt? Nou, zegt Jezus, dat kan ik je vertellen. Jij gaat zien dat ik overgeleverd ga worden. Ik ga gevangen genomen worden door de oproerpolitie in opdracht van de kerkelijke overheid. En ze gaan me martelen. En ze gaan me doden. En uiteindelijk verdwijn ik in het graf. En ik zal opstaan op de 3e dag. En dan moet je je voorstellen dat Jezus nog steeds hier staat met zijn rug naar het dodenrijk en met zijn gezicht op Jeruzalem. Maar dat is raar. We hebben gezongen over de stad Jeruzalem. Stad van vrede, stad van God. En we verlangen ernaar om met z'n allen ons pelgrimslied onderweg te zingen over dat we komen in de poorten van de hemel, om het zomaar eens te zeggen. En Jezus zegt, nee, de poort van het dodenrijk is niet daar. De poort van het dodenrijk is daar. En daar ga je met je pelgrimslied. Ze zullen me doden. Ze zullen me geeselen, martelen. En niet zomaar heidenen, de gelovigen. Mijn broeders en zusters, die zullen mij overleveren. En Petrus, die reageert, die gaat voor Jezus staan en die kijkt Jezus aan en die zegt, dat verhoede God. Dat is een vloek, wist je dat? Ik zal niet te diep ingaan op vloeken hier. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand van ons kanker krijgt, dat wij met z'n allen God bidden, God, wilt u alstublieft de kanker verdoemen, voor eeuwig wegdoen? Wilt u alstublieft de kanker verdoemen? Nou, als je dat in populair Nederlands zegt, dan hoor je de vloek al. Maar het is dus letterlijk een gebed tot God. Als ik op mijn duim sla en ik zou de populair Nederlandse vloek roepen, en jij zou aan mij zeggen, wat moet God nou verdoemen, want dat roep jij. Moet hij de hamer verdoemen? Moet hij jouw duim verdoemen? Dan zou ik hooguit kunnen zeggen, nee, de pijn. Oh, dan snap ik hem. God zal de pijn en de ziekte en de dood verdoemen. Ja. Dat zegt Petrus. God verhoede wat u nu zegt. Dat wil zeggen dat Petrus tussen Jezus en het kruis gaat staan. In de naam van de Allerhoogste. Moet je even voorstellen wat er gebeuren zou als Jezus zou luisteren naar Petrus. Dan zou er voor jou geen weg door de dood zijn. Als Petrus hier staat, Jezus hier staat en Petrus daar. En Petrus kijkt Jezus aan. Ik ga even Petrus spelen. Petrus kijkt Jezus aan en die zegt, dat verhoede God. En Jezus gaat geen stap verder omdat God moet verhoeden dat Jezus naar het kruis gaat. Dan is er niemand die voor mij en met mij door lijden, sterven en dood heen gaat. Of opstaat op de derde dag. Je kunt je voorstellen dat Jezus jou dat niet aan wil doen. Jezus wil het jou niet aandoen dat er geen weg door de dood voor jou heen is. Dat er geen weg door het lijden heen is voor jou. Hij wil het jou niet aandoen dat jij struikelt en voor eeuwig valt op het moment dat je niet meer verder kunt. Dus het enige wat Jezus tegen Petrus kan zeggen, joh, hoepel alsjeblieft op. Hij zegt het op een heel Bijbelse manier, niet met hoepel op. Hij zegt, ga achter mij, Satan. Want je bent mijn aanstoot, een struikelblok. Met andere woorden, ga mij uit de weg. Jezus is zo gefocust op wat hij voor jou moet gaan doen, dat hij het niet accepteert dat ook maar iemand probeert hem te troosten. Dat hij niet accepteert dat iemand ook maar probeert hem van het lijden af te houden. En hij noemt dat zelfs de Satan. Want de Satan vertelt jou, ach, het is allemaal niet nodig. Ben gek. Zo erg is het niet. En God houdt toch van jou. Ben raar. Lijden, dood. Echte christen hoeft dat niet mee te maken, toch? Dat is wat de Satan roept. Om jou maar af te houden van de doorgang naar het leven door de dood van Christus. Dus hij schuift de Satan achter zich. Het grappige is dat hij dan naar de Hades kijkt, naar het dodenrijk. Maar dat laat me even zitten. Dus op dat moment weet jij, Jezus doet hier iets voor mij waar ik hem zielsdankbaar voor kan zijn. Dat hij die hele weg van lijden, sterven en dood niet uit de weg gaat. We zullen de komende weken zien welke ontmoetingen hij heeft op die weg. En wij denken dan bij onszelf, misschien is het heel lastig om die weg met hem te gaan. Maar besef dat Jezus dat zelf doet. Niet voor niets heeft hij gezegd. Luister, er is geen liefde groter dan je leven te geven voor je vrienden. Dus met andere woorden, Jezus zegt tegen jou, ik wil niks liever, want je bent mijn vriend. Ik wil niet dat je alleen gaat, want je redt het niet. Je kunt jezelf niet redden. En nu snap je waarom Jezus pas tevreden was met de belijdenis van Petrus. Niet met Johannes, want die ging dood en stond niet op. Niet met Elia, want die hadden ze nog niet zien terugkomen. Niet een van de profeten, want die hadden het alleen maar verteld over wat de Messias zou komen doen. Hij wil de Messias zelf zijn. God onder ons, zodat hij voor jou en met jou kan doen wat God eigenlijk altijd bedoelde. Vraag voor jou. Ga je mee? En wij hebben dan christelijk sociaal gewenst. Ja, natuurlijk gaan wij mee. Ja, omdat jij misschien bij jezelf denkt, hij is voor mij opgestaan. En de rest wat ertussen zit, dat laat je dan maar even zitten. Kun je die volgen? Dat jij als christen bij jezelf denkt, van ja, maar hij is voor mij opgestaan. Dus Jezus moet die weggaan en ik wacht wel rustig tot hij is opgestaan. En dan kan ik zeggen dat God van mij houdt. Ja, Nee, zegt Jezus. Nee, als je mij wil volgen, neem je kruis op je en kom achter mij. Met andere woorden, kom die weg mee. Kom die weg mee van lijden en pijn. Kom die weg mee van verrassende ontmoetingen met mensen die opeens bevrijd worden van alles en nog wat. Kom die weg mee naar de onterechte veroordeling. Kom die weg mee naar een marteling waar ik geen recht op had. Kom die weg mee naar een kruisdood die ik zelf heb gekozen. Kom die weg mee naar het graf waar alles voorbij lijkt. Kom die weg mee naar de opstanding. Dat betekent dat Jezus aan ons vraagt, en dan keer ik weer terug naar het begin, dat Jezus aan ons vraagt om ons leven op te nemen. Het leven zoals wij dat gekregen hebben. Tiener, kind, jong, oud. Aanvaard het leven zoals God jou dat gegeven heeft. Neem dat kruis op je. Is het dan allemaal zo loodzwaar? Nee, dat niet. Maar als de essentie van het leven is dat je van je naaste houdt, dan zie je in Christus wat dat betekent. Jezus houdt van jou en aanvaardt jouw vreugde, is blij met jou. Jezus aanvaardt jouw stomme streken, je eigen wijsheid, je eenzaamheid. Jezus aanvaardt je rijkdom en je armoede. Jouw pijn, zijn pijn. Jouw vreugde, zijn vreugde. Dat is zijn kruis. Hij draagt jou door de dood heen zelfs. Zodat je mag opstaan in een nieuw leven. Wat is dan de essentie van ons leven hier? Zegt Jezus, heb je naaste lief, hij is als jij. Kijk een naaste aan en besef dat die naaste liefde nodig heeft. Ja, maar die vertelt mij ook van pijn, verdriet, tegenslag. Ja, dat zal. Draag het met die ander. Want door het mee te dragen in de liefde van Christus, zal de ander opstaan in jouw liefde. En zo gaan we van, en dan zeg ik toch maar weer even de poort van het dodenrijk, want dat is deze aarde, zo steekt die in elkaar. Wij sterven allemaal op een dag. Gaan wij naar de stad Jeruzalem. En één ding leren we vanmorgen. Zolang de reis op aarde is, zal het nooit ten volle mooi zijn. Maar we kunnen wel beslissen om met Jezus mee te gaan. Zodat waar de stad van God zelfs poort van het dodenrijk wordt, hij ook de poort wordt van de opstanding. I have decided to follow Jesus. En niemand weerhoudt mij ervan. Kom mee en je zult zien dat Jezus leven is. Amen. Wij gaan samen zingen.